Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Panel. En de leden van dat panel zijn Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, Lodewijk van der Croft, investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest, en Koen Bender, hij is weer terug, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic van Spark Optimus. Welkom allen. Wij beginnen ook in 2020 gewoon met jullie laatste transacties. En Koen, jij was hier eerder, toen heb je mij voorbereid op niet al te spectaculair nieuws. Er is niet heel veel gebeurd.
Nee, ik was hier op 31 december ook. En sindsdien hebben we binnen Mercurius geen transacties gehad. Wel binnen ons kinderprogramma Junior. Daar handelen we elke maand. Omdat je in die discipline steeds weer opnieuw herbalanceert. Wat een heel krachtige manier is om te beleggen. Dat is gericht op vermogensopbouw.
Maar hoe bedoel je in die discipline? Omdat dat...
Je koopt in principe, herbalanceren we elke maand. Dus iets wat heel hard gestegen is, dat romen we weer af. En iets wat achtergebleven is, dat kopen we bij. En alle cash die gestort is, die beleggen we. Dus het maakt niet uit, je laat je niet meer leiden door sentiment. Gewoon elke eerste werkdag van de maand doe je wat. Dus onze laatste transactie heeft op dat vlak plaatsgevonden.
Hoe is jouw verhouding met de andere leden van dit panel? Want ik begrijp dat je zaken hebt gedaan met Lodewijk.
Nog steeds doen wij. Comgest let op onze posities in Japan en op onze posities in small en midcap. En dat doen ze met heel veel succes. Dus daar zijn we heel content over.
Dat is de reden waarom Koen vaak bij BNR te horen.
Ja, precies.
Dank je wel, Lodewijk.
Ja. Voor alles trouwens. En misschien ook voor je laatste transactie, als je die met ons wilt delen.
Ja, laatste transactie aan onze kant is Autohome geweest. Dat is een Chinees bedrijf, notering in Amerika. Oh. En zij richten zich op de autoverkopen, tweedehands autoverkopen via platform in China. Ze hebben een beursnotering in Amerika. Dus als je denkt dat de autoverkopen in China op een gegeven moment weer wat gaan aantrekken, dan zou dat een bedrijf kunnen zijn waar je aan zou kunnen denken.
En jij denkt dat kennelijk.
En wij denken dat we een redelijk dieptepunt afgelopen jaar hebben gezien in de autoverkopen in China en in India.
Maar het gaat maand op maand op maand op maand. En dat weet ik omdat Kees de Kort daar genoegen in schept om mij dat elke keer ook mede te delen. Van die Chinezen zitten in de hoek waar de klappen zitten. Kijk maar naar de autoverkoop. Maar wat geeft jou de gedachte dat het dieptepunt bereikt is?
Nou, het benoemen van het dieptepunt is altijd lastig. Het is altijd het donkers vlak voordat het ochtendgloren weer opkomt. Maar als je kijkt naar de economische groeicijfers van China, dan zwakken die inderdaad af. Maar per saldo zijn ze nog steeds gezond. Er zijn wel problemen geweest als het ging om het krijgen van krediet. En krediet is vaak belangrijk voor het aankopen van auto's. Maar als je kijkt waar automobielbedrijven in China op dit moment op gewaardeerd worden en de correctie die aandelen hebben doorgemaakt, denken we dat er niet zo heel veel risico's meer zijn.
Simon, wat is jouw laatste transactie?
Ja, wij hadden afgelopen vrijdag ons investor-event met Sustainable Dividends. En externe spreker was DSM. DSM is natuurlijk een bedrijf wat op heel veel terreinen probeert de wereld te verduurzamen. Denk aan de additieven in veevoer om methaanuitstoot van koeien te verminderen. Of visvoer op basis van algen in plaats van kril, zodat de oceanen niet leeg gevist hoeven worden. Aan de andere kant, aan de materials kant bijvoorbeeld, het aanbrengen van coatings op zonnepanelen, zodat ze 5-10% extra rendement opleveren. Nou, al die dingen zorgen ervoor dat het voor ons een interessant aandeel is. We zagen de afgelopen week een tijdelijke dip in de koers vanwege de mogelijk tegenvallende vitamineprijzen in het vierde kwartaal. Nou, voor lange termijn beleggers is dat eigenlijk een interessant aankoopmoment. Dus wij hebben wat DSM-aandelen bijgekocht.
Ja. En ze hebben natuurlijk ook voor een deel de wetgeving zometeen aan hun hand. Want als je het hebt over die uitstoot via veevoer, dan is dat volgens mij gewoon bij wet vastgelegd dat we over moeten naar nieuwe soorten voer.
Ja, dat klopt. En zo is eigenlijk alle terreinen waar een bedrijf duurzame producten maakt en er vanuit de publiek en of de overheid meer vraag naar komt, zitten ze aan de goede kant van de score. Dat klopt.
Het is... Alexander, ik wil jou niet vergeten. Wil jij nog iets te zeggen over laatste transacties? Zijn ze er niet?
Ik denk dat ik deze oversla.
Oh, oké. Okay. Ja, je mag openhartig zijn, hoor.
Dat is altijd goed.
Ja.
Nee, ik denk dat ik zo... Ik vind dat Just Eat Takeaway...
Daar komen we echt op. Ja. Dus hou je kruid dan nog maar even droog. Absoluut. Ik wil er ook nog even melden dat het 14 januari is. 15 januari, dat is dus morgen. En dat is de dag dat China en de Verenigde Staten... de fase 1 deal gaan ondertekenen. Mogen we daar wonderen van verwachten, Simon?
Nou, wat er gaat gebeuren is dat Amerika wat bestaande tarieven verlaagt, nieuwe tarieven niet invoert en de Chinezen doen net zoiets en gaan daarnaast wat meer producten van Amerika inkopen. Dat op zichzelf is positief. Maar ja, het is nog maar fase 1 en we weten niet precies hoeveel fases er nog gaan komen. Er is dus heel veel ruimte om nog heel langzaam verder te onderhandelen.
Ja, want als jij het nu schetst, kun je bijna afvragen, what took you so long? Waarom heb je daar nou zo lang over gedaan om dat te bereiken?
Nou, dat is een hele terechte vraag, denk ik.
Ja, in mei was het overigens ook al bijna zover, vorig jaar. Maar toen hebben de Chinezen op de valreep gezegd... Nou, we gaan toch nog eens goed kijken komen met aanvullende eisen.
Ja, nee, luister, het is mooi dat er goed nieuws te melden is aan deze kant. Maar ik denk niet dat alle problemen in één keer opgelost zijn.
Nee, dit is nu wel ook de teneur een beetje. Hè? Fase 1 is hartstikke mooi, maar hoeveel fases komen er nog? Fase 2 gaat over technologie, gaat over intellectueel eigendom. En Lodewijk, dat is het echte werk.
Ja, dat is het moeilijke gedeelte. Maar je ziet dat de markten wel heel positief reageren op die fase 1. Dat komt ook omdat bijvoorbeeld duidelijke aanwijzingen zijn dat Amerika de status van currency manipulator weer van China af zal halen. Nou, dat is een belangrijke stap. Je kan zeggen, oké, maar die hebben ze er niet zo heel lang geleden opgezet. Maar dat was in het kader van jij een blauwe oog, ik een blauwe oog. Was dat vrij makkelijk uitgedeeld. En het is goed dat ze dat nu weer weghalen. Je hebt helemaal gelijk dat na fase 1 komen eigenlijk de hele moeilijke hervormingen. En dat gaat heel lastig worden, want laten we eerlijk wezen, die Chinese overheid laat haar beleid natuurlijk niet bepalen door hoe Amerika denkt dat je een economie zou moeten runnen.
Nee, er zijn bepaalde overheden die wel gevoelig zijn voor druk van die grote mogendheden. China, de Verenigde Staten, kom je op het vraagstuk ASML. Koen, want die mogen niet meer leveren aan China, omdat vanuit Amerika druk uitgeoefend is op Nederland om vergunningen voorlopig even niet meer te verstrekken. Nou begrijp ik ook dat dat gevolgen heeft. De Bank of America heeft het advies voor ASML verlaagd van kopen naar houden. Hoe moet je hier als bedrijf nou mee omgaan?
Ik denk
en belegger?
Dat zijn twee afzonderlijke vragen, denk ik.
Mag ik even een vraag daarvoor vragen? Hoe heeft ASML deze volstrekt unieke positie dat zij de enige zijn die dit kunnen maken in de wereld? Dat is toch ongelooflijk? Daar komt dit vandaan.
Ja, ik denk dat mede door hele goede research en ontwikkelingsafdelingen en mogelijkerwijs ook patenten en blijven investeren voor de troepen uitlopen. Je had het net even over DSM. Ja, die investeren heel erg in recyclen van plastic. Zwaar verlieslatend op dit moment, maar dat heeft te maken met een visie. En dat heeft ASML ook jarenlang, hebben we als beleggers moeten horen, dat ze tegenvallers en dat langer zou duren met die nieuwe machines. Maar als je maar lang genoeg toch erin blijft investeren, ja, dan is dat een start-up. Hè. Het ging net even over start-ups. Dan is het een start-up binnen het bedrijf. En als je dus die visie heeft ASML blijkbaar gehad en heeft ze in deze positie gebracht. En dat maakt, ik denk dat het uiteindelijk kwetsbaarder is voor China dan voor ASML.
Kun je dat nog even toelichten?
Nou ja,
want China en ASML hebben ook iets met elkaar te maken. Namelijk, China is voor alle bedrijven een hele grote afzetmarkt.
Ja, absoluut. Maar als je vervolgens zegt van nou, deze chiptechnologie kun je niet meer in je producten verwerken. Ja, dan is dat vrij lastig, ook in je productontwikkeling. En als de rest van de wereld daar wel en het daadwerkelijk een veel beter product is, ja, dan word je dus op achterstand gezet.
Ja, het gaat volgens mij ook niet om alle ASML-apparatuur.
Nee, het gaat om de laatste.
Dus er zijn nog steeds voldoende mogelijkheden om apparaat te leveren aan China. Alleen niet het nieuwste apparaat. En ja, je zou kunnen zeggen dat gunstig is voor de TSMC's en de Samsung's van deze wereld. Want dan gaan die machines gaan daarheen. En zullen de Chinezen hun chips moeten laten maken bij hen.
Ja, dat is denk ik het grote nadeel van de Chinezen. Ze kunnen die chips zelf niet maken, maar ze zullen ze elders in moeten kopen.
Ja, dus ze mogen de techniek niet hebben waarmee je die chips kan maken. Maar vervolgens kunnen ze de chips natuurlijk wel weer kopen in Korea of in Taiwan.
Overigens zegt de ASML, wij zijn ook niet na te maken. Is dat iets wat je kunt blijven volhouden of is uiteindelijk alles na te maken?
Op termijn misschien wel, maar het lijkt erop dat je echt op een hele andere manier moet gaan denken. Wil je dit nog eens een keertje gaan overtreffen?
Nou, je moet altijd, het is een beetje een Audi-term, voorsprong door techniek. Maar dat,
nou,
gaat,
een
dan
beetje,
ook wel, dat gaat dan ook wel voor ASML op. Dat kan alleen maar als je een heel groot research and development budget hebt. En dat ook een soort van top secret probeert te houden.
Ik wil naar twee andere hele grote bedrijven. Het cijferseizoen staat op punt van beginnen. Twee Nederlandse bedrijven, Nederlandse oorsprong, hebben al gemeld. Ja, hou maar rekening met mindere cijfers. Philips gaf een winstwaarschuwing. Unilever waarschuwde ook dat de omzetgroei aan het einde van 2019 en begin dit jaar lager zou uitvallen. Verwachten jullie meer grote tegenvallers of blijft het hier misschien bij?
Nou, als ik af mag trappen, wat je natuurlijk ziet voor Europa is dat we zijn het jaar begonnen met hele hoge verwachtingen. En gedurende het jaar zijn al die verwachtingen weer als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Er is uiteindelijk van de 8% winstgroei die er 9% winstgroei die er aan het begin van het jaar werd verwacht, voor dit jaar is er nog maar 2% zo ongeveer over. Ja. Eigenlijk kijken beleggers al niet meer naar het vierde kwartaal. Die kijken alweer verder. En wat denken beleggers op dit moment dat 2020... dat daar een gemiddelde winstgroei van 7,9% uit zou komen? Nou, ga er maar vanuit. Dat gaat het in ieder geval niet worden. Wat het wel gaat worden, weet ik niet.
Als je daar, als zij daar wel vanuit gaan, dan zeg jij, ga er dan maar vanuit dat het niet gaat worden.
Nou, omdat is gebleken dat dit soort cijfers natuurlijk gedurende het jaar enorm aangepast moeten worden. Dus
maar naar beneden?
Dat is 9 van de 10 keer is dat naar beneden geweest. De afgelopen 12 jaar. Ja, dus dat is echt wel meestal gebeurd. En ja, het probleem is een beetje, de markten zijn enorm opgelopen. Moet je wel in de context zien van 2018. Maar de winsten zijn natuurlijk niet zo hard meegegroeid. En dat betekent dus dat waarderingen behoorlijk zijn opgelopen.
In 2018, dat is inmiddels bijna 2 jaar geleden, maar toen was er een enorme steile dalingen.
Ja, laten we de lage rente niet vergeten. Hè. Ik bedoel, als er een verrassing was in 2019, dan is het wel dat de Fed de rente niet verhoogde, maar verder verlaagde. Want dat is het scenario waar we 2019 allemaal op begonnen. En die lagere rente betekent gewoon dat je op een hele andere voet moet rekenen. En dan komen er hogere multiples uit. En dan kan het dus zo zijn dat je geen winstgroei hebt in dezelfde mate als dat koersen stijgen. En dus aandelen duurder worden. En dat is wat we gezien hebben.
Zaken doen.
Ja. Er zit toch nog even een klein muziekje in.
Oh.
Ook al hebben we geen reclame meer. Maar gewoon jullie naam weer even te kunnen zeggen. Simon van Veen, Lodewijk van der Croft en Koen Bender zijn hier samen met mijn zakenpartner Alexandra Jankovic. Simon, wat wilde je nog toevoegen?
Nou, het ging eventjes kort over verwachtingen voor volgend jaar. Ik ben met Lodewijk eens dat dat eigenlijk belangrijker is dan wat er nog over het vierde kwartaal van het vorig jaar gerapporteerd gaat worden. Verwachtingen voor 2020, denk ik dat we aan de kostenkant rekening moeten houden dat veel bedrijven toch wel te maken zullen krijgen met stijgende loonkosten. We zien inflatie op hoogste niveau in 17 jaar. En dat vertaalt zich in heel veel CAO's in toch stijgende lonen.
Wordt voor dit jaar weer wat minder verwacht?
Nou ja, maar dat in de Dat kan een rol spelen. Grondstoffenprijzen waarschijnlijk wat hoger. Olieprijs was vorig jaar laag en zie je nu weer wat hoger. Dus de vraag is of bedrijven dat allemaal kunnen compenseren in de prijs van hun producten. Dus je zal als belegger op zoek moeten naar bedrijven met pricing power die hogere kosten ook kunnen doorberekenen in hun productprijzen.
We gaan, Alexandra, het zal jou plezieren, naar Thuisbezorgd. Heeft de strijd om Just Eat gewonnen. Is ook met cijfers gekomen vandaag. Enorme groei in Duitsland onder andere. Dat pik je er dan uit. Waarom heb jij hier naar uitgekeken om het hierover te hebben, Alexandra?
Ja, ik vind het geweldig. Dit is een winner-takes-all model, zullen we maar zeggen. Dus het feit dat de Just Eat aandeelhouders hebben gekozen om met Takeaway samen te gaan in plaats van met Prozis is gewoon in het netwerkeffect wat je moet bereiken de juiste beslissing geweest. En dat gebeurt niet altijd. Ik vind
het bedoel je in het netwerkeffect dat je wil bereiken de juiste beslissing geweest?
Het gaat erom dat je groot genoeg moet worden, zodat je uiteindelijk door dat effect krijg je steeds meer klanten. Die bestellen dan meer en dan krijg je meer restaurants. En dan komt er een bepaald iets op gang waardoor je steeds groter wordt. Daarnaast kunnen je kosten omlaag. Omdat je dan bijvoorbeeld, dat hebben ze nu ook in Duitsland, omdat ze daar nu maar 1 zijn geworden, door een volstrekte focus op Duitsland te hebben, kunnen ze bijvoorbeeld 60 miljoen marketingkosten besparen. Omdat ze daar nu maar 1 zijn. Dus ik vind het ontzettend knap, ook van Jitse Groen moet ik zeggen, om eerst Duitsland voor elkaar te krijgen en nu deze deal. En dan ook nog, terwijl technisch Just Eat de meerderheid van de aandelen heeft, toch 57, iets meer dan 57%, dat hij ook gewoon de CEO wordt. Een beetje beursnotering gaat naar Londen.
Maar, ja, maar daar ging het voor een deel om. Volgens mij waren er al aandeelhouders van Just Eat en die zeiden, ja, we moeten hoe dan ook Jitse Groen hebben. Hij is wel eens benaderd als CEO van Just Eat toen dit nog helemaal niet speelde, volgens mij. Hij moest het uit het slop gaan trekken.
Ja.
Dus het is ook een persoonlijke kwestie. Maar zoals Alexandra het nu voorstelt en spiegelt, had het eigenlijk nooit spannend moeten zijn. Want dit is een match made in heaven. Is dat ook zo?
Om daarop te reageren. Ik denk dat het een... We hebben het natuurlijk heel vaak hierover gehad, Thomas, inmiddels.
Ben je klaar mee?
Nee, op zich niet klaar mee. Ik vind voor beleggers heel erg goed dat de combinatie beursgenoteerd blijft, waardoor de vruchten geplukt kunnen worden door de zittende aandeelhouders van die synergie. En dat is denk ik ook het punt waar het volledig de plank is misgeslagen door Prozis. Door op een laag punt in de markt een bod neer te leggen, wat eigenlijk niet echt een blauwe... Het was geen knock-out, het was gewoon steeds een beetje hoger. Waarbij het bedrijf naar de beurs, van de beurs af zou gaan. Dus je krijgt gewoon cash terug. En alle vruchten in de toekomst zijn niet meer voor de aandeelhouders. Ja, die verdwijnen ergens in de grote organisatie van Prozis.
Dat is het grote verschil, hè? Want daar ging het ook in de gesprekken die wij hebben gevoerd wel over. Een aanbod in cash of in aandelen. Dat is eigenlijk waar die twee zich ook in onderscheiden. Prozis.
Ja, absoluut. Een hele duidelijke puur bedrijf in de combinatie die nu ontstaan is. En bij Prozis valt het weg in een groter geheel. En ja, mijn optiek is toch een beetje, als je kijkt naar Prozis, ze hebben een heel groot belang in Tencent, waar ze onwijze mazzel mee hebben gehad. We vergeten even al die andere belangen die ze afschrijven, waar gigantisch veel geld bij moet. Dus de onderwaardering van een bedrijf als Prozis komt ook uit het feit dat als je heel stil bent, dan hoor je gewoon het geld verbranden op andere plekken binnen het bedrijf.
Ja, maar doe je een beetje tekort? Oh ja, Lodewijk.
Ja, ik denk dat een beetje een verkeerd beeld van de zaken is. Kijk, ze hebben onder andere posities in Mail.ru en al dat soort zaken die ook gewoon beursgenoteerd zijn. Ze hebben in Flipkart hadden ze een belang wat doorverkocht is aan Walmart voor veel geld.
Die er ook wel afgeschreven op hebben.
Dus oké, maar ze zijn er vanaf. Ja, om nou helemaal Prozis af te schrijven. De vorige keer dat we het hierover hadden, zei ik van ja, uiteindelijk denk ik dat Prozis te doen is om iFood in Brazilië. Ja. En dat is een activiteit die natuurlijk helemaal niet past in het netwerk wat jij zojuist beschreef. Want ja, dat staat heel ver weg van al die activiteiten hier in Europa. Dus ik denk dat... En daarom ging volgens mij de koers van Prozis ook omhoog. Het is allemaal niet zo heel erg dat het aan hun neus voorbij is gegaan, deze deal.
Simon, deze hele discussie aan jouw neus voorbij?
We hebben het inderdaad ook meerdere keer over gehad.
Ja. En laatste keer.
Dat in oktober dat ik een keer gezegd heb van goh, degene met de diepste zakken wint. Nou, dat is niet gebeurd. Dus takeaway is gelukt om zeg maar de aandeelhouders te overtuigen van de synergievoordelen. Dus gefeliciteerd daarmee. Ik denk dat Prozis wellicht nog steeds aast op het deel van iFood wat ze niet hebben. En misschien dat daar gewoon in vriendelijke onderhandelingen met de Just Eat Takeaway combinatie alsnog een deal uit zou kunnen komen.
Ik wil het tot slot, ik weet niet of dat al een keer in dit gezelschap ter sprake is gekomen, hebben over cm.com. Wel een beursgang, geen beursgang. Nu is er iets wat daar enigszins op lijkt. Want ze nemen de positie in over van investeerders achter Dutch Star Companies One. Voor de leek, die misschien toch ook luistert, Lodewijk, wat gebeurt er dan?
Ja, het komt erop neer dat zij nemen een instrument over wat ooit is opgericht met het idee om geld in te zamelen. Dat hebben ze gedaan. En vervolgens een goed idee te gaan vinden om over te nemen. Ja. Dat is een paar jaar geleden is dat door een aantal bekende mensen uit het Nederlands financieel stelsel is dat bedacht. En die hebben denk ik 2 jaar lang met een zak met geld gezeten. En vervolgens kwam er een mogelijkheid om deze organisatie, dit bedrijf, te helpen aan een beursnotering.
Nou, ging het FD nog even naar waar dat geld dan ingestoken zou worden. Namelijk in een investering in industrie, landbouw, maritiem, groothandel, logistiek of slimme productie. Wat doet vermoeden dat ze toch een beetje haast kregen en dat geld moest op. Want
zie, ik hoor in ieder geval het woord slim. Ik hoor het woord slim, dus dat...
Of zijn ze iets te ver van huis, wat jou betreft, Koen?
Nou ja,
maakt het niet uit?
Nee, ik denk dat het in deze niet zo heel veel uit gaat maken. Er zijn twee partijen die geholpen zijn. Het is natuurlijk een zwak. Ja, niet echt heel erg sterk. Als je 2 jaar lang aan het zoeken bent en niks vindt, dan kan je ook zeggen van ja, we kijken heel zorgvuldig en de kansen komen niet langs. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet maar blijven duren. Dus misschien dat ze ergens daarin druk hebben gehad. En voor CM vonden ze blijkbaar toch dat deze weg te prefereren was. Boven nog een keer het risico hebben dat het niet lukt.
En wat voor weg is dat? Want je bent ook af van een aantal drempels, van een aantal regels, van documentatie. Is het aanzienlijk makkelijker om op deze manier toch nog je plekje op de beurs te veroveren?
Het zal iets makkelijker zijn, wellicht iets goedkoper. Maar goed, het betekent ook dat je uiteindelijk waarschijnlijk minder liquiditeit in je aandeel hebt na de beursnotering dan bij een normale beursnotering.
Ja, het is een soort van fast lane. Ik moet zeggen dat bij mij deze constructie niet altijd als eerste een schoonheidsprijs. Ik kijk niet met heel veel warme gevoelens naar bedrijven die dan via een lege huls alsnog naar de beurs gaan. Want de track record in die hoek is niet heel erg sterk. Maar het zou deze keer anders kunnen zijn.
Je bent toch wat zuinig.
Ja, maar goed, je hoeft niet overal enthousiast
over te zijn. Nee, zeker niet. Nee. Kees de Kort krijgt concurrentie. Lodewijk, wat zie jij erin?
Nou ja, kijk, de constructie, daar kunnen we het lang over hebben. Wat ik lastiger vind, is ik ken CM.com niet goed. Het enige wat ik erover heb kunnen vinden is dat het een omzet in de eerste helft van vorig jaar draaide van 44 miljoen. En dat maakt dus 55.000 euro winst op.
Je mag nog niet stijl achterover.
Nee, als je nou, een van de vragen die we hier vaak krijgen is van waarom lukken die tech-IPO's niet goed? En dan zit het toch een beetje in het feit dat techbedrijven die geen winst maken, daar zie je toch dat de markt daar moeite mee heeft. En vooral ook als de eigenaren van het bedrijf een prioriteitsaandeel mogen houden. Dus ondanks het feit dat ze niet meer de meerderheid hebben, toch het stemrecht hebben.
Dat was het voor vandaag, mijn heren en dames. Zakenpartner Alexandra Jankovic, dank dat je er was. En ook dank aan Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Lodewijk van der Croft van Comgest en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Morgen dan is iemand achter de Hydra Loop te gast. Uitgeroepen tot beste start-up, beste duurzame product, de best of the best op 6 de elektronica-beurs in Las Vegas. Ga dat allemaal horen morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Newsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.